de vogels nog fluiten? Zie jij de boog nog in de wolken staan? Of zit je hoofd zo voorgestopt, waardoor je onbereikbaar wordt en de zegeningen steeds aan jou voorbij gaan? De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen legt, kan jij zijn schoonheid zien. Je mag het dan weer zien, al de goedheid in het leven. Alles wat hij jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien. Dus richt je ogen naar boven. Ook als de last je zicht vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. Oh, en dat te weten is wat echte rust geeft. Dan gaat de wereld weer open. De dingen die je zo vaak hebt gemist. Een zachte stem in de natuur, kleine wonderen ieder uur, die je steeds weer laten zien dat hij dichtbij is. Dan mag je het weer zien, als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen legt, kan jij zijn schoonheid zien. Je mag het dan weer zien, al de goedheid in het leven. Alles wat hij jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien.
En de Heer antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei: wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? Sta op, Job, wapen je. Ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd? Wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde? En wie sloot de zee af met een deur, toen ze uit de schoot van de aarde brak? Ik hulde haar in een gewaad van wolken en omwond haar met donkere nevels. Ik legde haar mijn grenzen op en sloot haar af met deur en grendelbalk. en zei, tot hiertoe en niet verder. Dit is de grens die ik je trotse golven stel. Heb jij ooit de morgen ontboden, de dageraad zijn plaats gewezen, om de uiteinden van de aarde te pakken en de goddelozen van haar af te schudden? Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm. Haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed. Alleen de goddelozen blijven verstoken van het licht. Hun opgeheven arm wordt gebroken. Betrad jij ooit de plaats waar de zee opwelt? Had jij over haar diepste bodem gewandeld? Zijn de poorten van de dood aan jou getoond? De deuren van het diepste donker, heb je die gezien? Kun je de aarde in haar volle uitgestrektheid bevatten? Vertel het, als je het allemaal weet. Waar is de weg naar de oorsprong van het licht en de plaats van het donker? Is die jou bekend, zodat je het naar zijn gebied kunt voeren en het pad naar zijn huis kunt vinden? Jij weet dat vast, want jij werd toen geboren, zoveel jaren liggen achter je. Ken je de voorraadkamers van de sneeuw? Heb je de voorraadkamers van de hagel gezien, die ik heb aangelegd voor tijden van nood, voor dagen van oorlog en strijd? Hoe kom je op de plaats van waar het licht verspreid wordt, van waar de oostenwind over de aarde uitwaait? Wie heeft de geulen gekliefd voor de stromen, de weg voor donder en bliksem gebaand, zodat de regen neervalt op de onbewoonde aarde, op de woestijn waar geen mensen leven, en wildernis en woestenij doordringd raken, en er overal jong gras opschiet? Heeft de regen een vader? Wie brengt de dauwdruppels voort? Uit welke schoot wordt het ijs geboren? Wie baart de rijp van de hemel? Wanneer de wateren stollen, hard als steen, wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt? Kun jij de Pleiaden aan banden leggen of de ketenen van Orion losmaken? Kun jij de dierenriem op tijd laten schijnen en de grote beer met haar jongen de weg wijzen? Ken jij de wetten van de hemel? Kun jij jouw oorden aan de aarde opleggen? Kan jouw stem de wolken bevelen om je met hun regenvloed te bedekken? Kun jij de bliksems uitsturen? Zullen ze jou zeggen, wij staan klaar? Wie heeft de ibis zijn wijsheid gegeven? Van wie heeft de haan zijn inzicht gekregen? Wie is in staat op de wolken te schrikken en de kruiken van de hemel? Wie kan ze kantelen, zodat het stof op aarde stolt en in kluiten samenklontert? Kun jij voor de leeuw op prooi jagen en de honger van de welpen stillen? Wanneer ze weggedoken zitten in hun holen of op de boer loer liggen onder een dak van bladeren? Wie verschaft de raaf zijn voedsel wanneer zijn jongen God aanroepen, wanneer ze zonder voedsel rondzwerven? Weet jij wanneer de bergheid moet werpen? Ben jij getuige van de weeën van de hinde? Kun jij de maanden tellen dat ze moet dragen? Weet jij wanneer ze moet baren? Wanneer ze hurkt om te jongen, om van haar kalveren verlost te worden? Haar kroost wordt sterk en groeit op in het vrije veld. Dan gaat het weg en het komt niet meer terug. Wie heeft de wilde ezel zijn vrijheid gegeven? Wie heeft de balker van zijn banden bevrijd? Ik laat hem wonen in de wildernis, de zoutvlakte is zijn domein. Hij spot met het lawaai van de stad, het geschreeuw van de drijvers hoort hij niet. Hij stroopt de bergen af, zijn weidegronden, hij speurt naar ieder stukje groen. Zou de wilde stier bereid zijn jou te dienen? Zou hij willen overnachten bij je voederbak? Kun jij hem met een touw voren laten trekken, zodat hij achter jou de dalgrond eggen? Kun je op hem vertrouwen, zo sterk als hij is, en aan hem het werk overlaten? Ben jij er zeker van dat hij binnenhaalt wat jij gezaaid hebt en het naar de dorsvloer brengt? Het struisvogelvrouwtje staat vrolijk te klapwieken, maar met haar slagpennen en veren is zij nog geen ooievaar. Ze legt haar eieren op de grond en laat haar legsel door het zand verwarmen. Ze vergeet dan dat een voet het kan breken, dat een wild dier het kan vertrappen. Ze is hard voor haar jongen, alsof ze niet van haar zijn. Onverschillig of haar moeite misschien voor niets geweest is. Want God heeft haar elk inzicht onthouden en haar niet met wijsheid begiftigd. Maar wanneer ze opspringt en wegsnelt, lacht ze paard en ruiter uit. Geef jij het paard zijn kracht? Bekleed jij zijn nek met welige manen? Laat jij hem voorwaarts springen als een springhaan, terwijl zijn geweldige briesen angst aanjaagt? Van vreugde schaapt hij de grond in het dal. 4 rukt hij uit de strijd tegemoet. Hij spot met het gevaar, niets maakt hem bang. Hij deinst niet terug voor het zwaard. Pijlen schieten hem voorbij. Speren en lansen flitsen langs hem heen. Driftig stampend woelt hij de grond om. Onbeteugelbaar wanneer de hoorn eenmaal schalt. Bij elke stoot van de trompet roept hij, ah! Hij ruikt de oorlog van verre. Hoort het getier van de aanvoerders te kreten. Is het aan jouw wijsheid te danken dat de valk opstijgt en zijn vleugels spreidt om zuidwaarts te trekken? Vliegt de gier weg als jij hem beveelt om zijn nest hoog in de bergen te bouwen, op een rots waar hij woont en overnacht, op een richel, een onbereikbare plek? Piek, vandaar spiet hij naar de prooi. Zijn oog speurt in de verste verten. Zijn jongens slurpen bloed. Waar gevallenen liggen, daar is hij.
Prijs de Heer. Halleluja. Hoe doe je dat, de Heer prijzen? Heel de schepping prijst hem. Vorige week gingen we met een aantal mensen van de protestante gemeente in Oostende naar de Kinepolis om daar de film Onze Natuur te zien. We hebben er genoten van de prachtige beelden van de Belgische natuur en van de muziek die daarbij klonk. In veel psalmen wordt de hele schepping erbij betrokken om mee te doen in de lofprijzing van God. En waarom zouden wij mensen dan achterblijven? Maar hoe loven wij de Heer? In de bergreden zegt Jezus tegen zijn leerlingen, zo moet u ook uw licht laten uitstralen voor de mensen, dan kunnen zij het goede zien dat u doet en zij zullen uw Vader in de hemel eer bewijzen. De leerlingen van Jezus moeten door hun goede daden katalysators zijn voor de lofprijzing. Hun goede daden, onze goede daden, motiveren de mensen om hen heen om de Heer te prijzen. Om de Vader te prijzen. In de christelijke gemeente spreken we over God als schepper en als Vader. Hij staat aan het begin. Of zoals Paulus zo mooi zegt in zijn gesprek met filosofen op de Areopagus in Athene. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zegt hij, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Wij zijn van goddelijke afkomst. Wil je God leren kennen? Kijk dan om je heen. Kijk dan naar de natuur, naar onze natuur. En wat zien we dan? Heel veel prachtige, wonderlijke, mooi leven. Het jonge leven, altijd mooi. Die kleine eekhoorntjes, die kleine wilde zwijntjes en de zorg van de vader en de moederdieren. We zien ook de paringsdrang. En daar begint het al wat te kriebelen. We zien dan ook de gevechten tussen de mannetjes om de vrouwtjes, zoals dat vliegend hert wat naar beneden valt in een gevecht om een vrouwtje. Het vliegend hert is trouwens het grootste insect van Europa. 9 centimeter lang kan het worden. We zagen gespietste muizen. Als brochettes hingen ze in de boom. Geplukte duiven. Ze doen dat niet uit gemeenigheid, zei iemand achteraf, maar enkel uit overlevingsdrang. Dat is wel anders bij de mensen. En ja, we kennen onze mensengeschiedenis. Ik lees op dit moment het boek In Opstand over de geuzen in de lage landen. Wat een gruwelijkheden doen mensen elkaar aan. Over en weer. En ook, ja, ook dichter bij huis, dichter bij in de tijd. Aan het begin van deze eeuw dachten we dat de oorlogen zo langzamerhand achter ons lagen. Maar het is niets is minder waar. We zien de slagvelden. Tigre, straatterreur in Mexico en dichterbij de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Heel de schepping prijst u. Ach ja, is het niet eerder? Heel de schepping is in een verwoed gevecht om te overleven en de eigen genen door te geven. Het recht van de sterkste geldt, de zwakken delven het onderspit. Hier kom ik bij Job. We hoorden zojuist de hoofdstukken 38 en 39 voorgelezen. En in het intro op het Bijbelboek Job in de Willibrord-vertaling staat: het leven laat zich niet mooi in vakjes verdelen, waarin geluk en vroomheid, rampspoed en goddeloosheid bijeen liggen. Het menselijk leven lijkt zo vaak chaotisch en soms zelfs absurd. Maar de auteur van Job gelooft in de ondoorgrondelijke wijsheid van God. En bewust van zijn eigen nietigheid geeft hij zich aan hem over. Job. God doet hem onrecht aan. En Job gaat de discussie met God aan. Met zijn schepper. En ik heb de gedachte dat God houdt van die mensen die dat aandurven met hem te worstelen. Niets is erger dan onverschilligheid. Zo van, ja, het maakt allemaal niet uit, laten we maar nemen zoals het is. Job wordt zwaar getroffen, zoals zoveel zwaar getroffen worden in het leven. En Job laat het er niet bij zitten. Hij roept God ter verantwoording. Velen doen dat, ook nu nog. Brutaal soms, lomp, filosofisch, met verlangen naar een antwoord, naar contact. In Jobs tijd geloofde men dat rampspoed in verband stond met een bepaalde zonde. En andersom, voorspoed met goede daden. En ik denk dat dat nog steeds het geval is, nog steeds wel actueel is op een bepaalde manier. In het Bijbelboek Job komt de mens met 1000 vragen aan het woord. Hij lijkt brutaal. Maar misschien ben jij die mens wel met 1000 vragen. Durf jij het aan om God ter verantwoording te roepen, zoals Job deed? Hij zei tegen God: je mag mijn daden in een weegschaal wegen, in een rechtvaardige weegschaal, en je zult mijn onschuld herkennen, erkennen. Zijn vrienden spraken hem berispend toe. Zij leefden in de veronderstelling dat als je zoiets overkomt, je wel een of andere zonde zult hebben begaan. En God ter verantwoording roepen, dat kan toch niet? Maar Job wil met God in discussie gaan. Reden twisten. En? Gaat God daarop in? God komt tevoorschijn uit zijn verborgenheid. Yahweh, de bron van eeuwig leven, spreekt. Job krijgt een antwoord. En wel dit. De hoofdstukken 38 en 39. Het is een gedicht. Ja, Job is wijsheidsliteratuur, zoals de psalmen, de spreuken, prediker en het hooglied. Het is een uitgebreide ode aan de schepper, een gedicht over de natuur, met sprekende beelden, die ons ook een idee geven van het beeld wat mensen toen hadden. Het beeld van de aarde. Natuurlijk, het is een gedicht en in gedichten wordt poëtische taal gebruikt, zoals hier. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me zo, als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Je weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd? Wie heeft haar hoeksteen gelegd? De aarde meten met een meetlint. De aarde die op sokkels zou staan, met een hemelkoepel die compleet gemaakt wordt met een sluitsteen. Job krijgt antwoord. Een antwoord waarbij hij heel nadrukkelijk op zijn beperktheid wordt gewezen. Dat vinden we niet leuk. Dat roept weerstand op. Maar het zet Job, en daarmee ons, wel op onze plek. De schrijver van Job laat God zelf antwoorden, in een enorm gedicht. Het gaat over Gods werk als schepper. De waarom-vraag van Job komt niet eens meer aan de orde. Het belangrijkste antwoord aan Job is dat de mens te klein en te nietig is om alles echt te kunnen begrijpen. Proberen kan altijd, dat mag ook, maar het antwoord van de mens is nooit compleet. Vorige week zaten wij na te praten in het tijdelijke festivalcafé na het zien van de film Onze Natuur. En van Onze Natuur kwamen we op de kosmos, de sterrenstelsels, waaronder de Melkweg. En zo raakten we steeds verder van huis. Tegelijkertijd gebeurde daar ook wat hier in Job 38 en 39 in het antwoord van God gebeurt. Wij worden steeds kleiner. Kleiner in het onmetelijke heelal. We worden steeds kleiner als de Jobdichter de natuur als de schepping van God beschrijft, met beeldende grootse woorden. Heb jij ooit de morgen ontboden, de dageraad zijn plaats gewezen, om de uiteinden van de aarde te pakken en de goddelozen van haar af te schudden? Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm, haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed. En zo is Job 38 en 39 geen wetenschappelijke verklaring van het ontstaan van de wereld. Het is een prachtige lofprijzing van God die alles gemaakt heeft en nog steeds maakt. Wat doet dat met ons? Hoe staan wij tegenover de prachtige natuur heel dichtbij, in het klein, de insecten, en groot, het edelhert, de wilde zwijnen, de majestueuze bomen? Komt er als vanzelf een loflied in ons op? Of zijn er enkel vragen? Ik denk allebei. Een loflied en 1000 vragen. Onze aarde lijkt wel terug een chaos te zijn, een chaos te worden. Hoe moet dat met de natuur? Hoe moet dat met ons? Tegelijkertijd is er de grote regelmaat van de etmalen en de 4 seizoenen. Ze staan ook centraal in onze natuur en in veel natuurfilms. De regelmaat die het leven mogelijk maakt, die voor zover wij weten uniek is. Wie slechts wanorde ziet in zijn leven, wordt hier uitgenodigd om te kijken naar de orde die spreekt uit de kosmische niveaus van de schepping. In Job 38 en 39 wordt die orde voor ons een beetje grappig voorgesteld. Voorraadkamers van sneeuw en hagel. Uit welke schoot wordt het ijs geboren? Wie baart de rijp van de hemel? Wanneer de wateren stollen hard als steen, wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt? Dankzij de orde, het ritme van licht en donker, het ritme van de seizoenen, kunnen wij leven. Zijn wij hier? Dankzij het evenwicht zijn wij. Voor Keith Ward, professor theologie in Oxford, is deze orde een godsbewijs. En ja, dan zijn er nog 1000 vragen, of meer. Hoe reageert Job uiteindelijk op het antwoord van God? Het antwoord op zijn klacht. We lezen het in hoofdstuk 40. Nee, ik ben te gering, zegt Job. Wat moet ik zeggen? Ik leg mijn hand tegen mijn mond. 1 keer. Hoogstens 2 keer spreken is genoeg, van mij hoeft het niet meer. Maar dan gaat God door en daagt Job uit om te reageren. En het loflied op de schepping gaat verder, over nijlpaarden en zeemonsters, over draken, zijn het dinosaurussen. Uiteindelijk in het laatste hoofdstuk komt Job weer aan het woord. Ik weet dat niets buiten uw macht ligt, zegt hij, en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Luister, zei ik, dan zal ik spreken. Ik zal u ondervragen. Zeg mij wat u weet. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Mogen we misschien zeggen met nieuwe ogen? Heeft hij met nieuwe ogen leren kijken naar de natuur, naar de schepping? Ik denk aan dat lied, hoor je de vogels weer fluiten? Wij mensjes zijn maar zeer klein in een onmetelijk universum. Wie zijn wij om kritiek te leveren op de maker van dit al? En toch leert Job ons dat die maker, die schepper, iets met ons heeft. Wij noemen hem heel persoonlijk vader. We zingen tot zijn eer. In verwondering over de schepping, in verwondering over zijn betrokkenheid op mensen, op ons. Daarbij denk ik aan het lied, wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de schepping een plan voor ons heeft, waarin zich zijn heil en mijn twijfel verzoenen en dat aan elk leven betekenis geeft. We mogen zingen tot eer van de schepper en vooral ook zo leven dat ook anderen de Vader gaan prijzen, om het licht dat iedere morgen opgaat en om het licht dat mensen voor elkaar mogen zijn, steeds weer, zelfs op de donkerste plaatsen. Ik zie dat licht als na een raketinslag hulpverleners en buren toesnellen om te redden wat er te redden valt. Ik zie dat licht als mensen elkaar troosten, elkaar liefhebben op allerlei manieren. Ik zie dat licht in Jezus de Christus. Wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de schepping een plan voor ons heeft, waarin zich zijn heil en mijn twijfel verzoenen en dat aan elk leven betekenis geeft. O grote God, die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren. Amen.
Wij blijven geloven dat zonder miljoenen de Heer van de schepping een plan met ons heeft, waarin zich zijn hel en mijn twijfel verzoenen. Werkelijkheid wordt als het oog van de volk.